Vanmorgen gaan we naar Galaten hoofdstuk 6. En gaan we lezen vers 6 tot en met vers 10. Daar willen we vanmorgen bij gaan stilstaan. Galaten 6. En laten we dan lezen van vers 6 tot en met vers 10. Waar staat in vers 6? Hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen we oogsten, als niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. En laten we maar beginnen in vers 6. Hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Ja, als je zo deze tekst leest en daar zo mee begint, hier in Galaten 6, dan denk je misschien, God, deze tekst staat toch wel heel erg geïsoleerd. De tekst lijkt wel geïsoleerd te staan, maar dat is natuurlijk niet meer het geval. Deze tekst staat natuurlijk in verbintenis met vers 2, waar staat, verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen, de wet van liefde. Verdraagt elkanders moeilijkheden. Je kan ook vertalen, draagt elkanders lasten. Elkanders last dragen. En de gelovigen hebben in het bijzonder de last te dragen tezamen met degene die onderwijs geeft. Die onderricht geeft uit het woord van God. Dat je hem ondersteunt. Dat je zijn last ook draagt financieel. Dat is de bedoeling. Dus Paulus die breidt eigenlijk het thema van Galaten 6 verder uit. Van Galaten 6 vers 2. Verdraagt elkanders moeilijkheden. Draagt elkanders lasten. Zult gij de wet van Christus vervullen. En hij breidt dat lasten dragen uit naar hij die onderricht wordt in het woord. Delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Ja, wat is dan dat goed? Dat goed wat je tegenkomt in vers 6. Hij delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Wat je ook tegenkomt in vers 9. Laten wij niet moede worden goed te doen. En vers 10. Laten we dus, daar we de gelegenheid hebben, doen wat goed is. Wat is dan dat? Dat goed. Dat goed doen. Hè? Zowel in vers 9 als in vers 10, als ook in vers 6. Delen. Hij delen van alle goed mede. Mededelen dat goed aan wie dat onderricht geeft. Dat is dan dat goed. Nou, dat woord goed, dat komt meerdere malen voor in de Bijbel. Maar laten we naar waar staat Lucas evangelie gaan en daar alleen maar blijven. Ik wil niet heel veel teksten gaan opzoeken, maar laten we alleen maar eens kijken in Lucas evangelie. Nou, we gaan naar Lucas 1. Lucas hoofdstuk 1 vers 53, helemaal in het begin, dan ben je bij Maria en die heeft een lofzang. En dan zegt ze over de Heer Jezus in vers 53 van Lucas 1. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hier staan we tegenover elkaar, de hongerigen en de rijken, de armen en de rijken. De armen heeft hij als ware rijk gemaakt, met goederen vervuld en weggezonden, terwijl de rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij was verdeeld, blijkbaar. Ook zo in Lucas hoofdstuk 12, Lucas 12, vers 18, kom je dat woord van goed er ook tegen. Vers 18, Lucas 12, vers 18. En het gaat dan over die rijke dwaas, waar die Jezus over vertelt, die alleen maar bezig is met het hier en nu en met het geld verdienen en oppotten, terwijl die niet weet dat hij morgen sterven kan. Staat in vers 18, En hij zeide, die rijke dwaas, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. Ja, het lijkt wel de onderneming van tegenwoordig. Steeds maar meer, meer, meer. En elk jaar weer grotere winsten willen boeken. Hè. Het zijn de mensen op de beurs, hè, die de aandeelhouders, die altijd maar meer, meer willen hebben. En de bedrijven willen altijd maar meer, meer, zit de maatschappij op elkaar. En wat zegt Jezus hiervan? Van diegene die dan zijn schuren, omdat hij weer grote winsten heeft gebouwd, maar groter dan daarvoor. Nou, hij kan het amper in zijn schuren kwijt. Nou, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken, want het past er niet meer in. En grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren, al mijn goederen, daar heb je het woord goed, alle goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem, gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Ja. Wat is dat woord goed? Je goederen opzadelen, goederen bergen. En dat je goederen hebt liggen, dat is het woord goed. Wat in Galaten 6 vers 6 enzovoort wordt gebruikt. Ook nog Lucas 16. Lucas 16 vers 25. Dat gaat over het verhaal tussen de rijke man en de arme Lazarus. En wat zegt Abraham dan? He, tegen die rijke man. Maar Abraham zeide, kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen. Hij had rijkdom. Die rijke man. Maar de arme Lazarus, ja, die had niet veel, die was arm. Hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen. En insgelijks Lazarus het kwade. Ja. De armoede tegenover de rijkdom. Ja, dat is het woord wat hier dus gebruikt wordt. Slaan we terug naar Galaten. In Galaten 6 vers 6 en in vers 9 en in vers 10. En hij die onderricht wordt in het woord delen van alle goed. Ja, van al zijn goederen. Wat je even liegen, waar die rijk mee is, mede aan wie dat onderricht geeft. Er wordt dus al het aardse goed, al het aardse bezit mee bedoeld. Als een materiële goederen. En dus de leerling, volgens vers 6, die dient een deel van zijn goederen te delen met degene die hem dat onderricht geeft, met zijn leraar. In overeenstemming hiermee schrijft Paulus elders, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9, in 1 Korinthe 9, vanaf vers 14. Indien wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat van u het stoffelijke zouden oogsten? Ja, hij zaaide bij de Corinthiërs het geestelijke.
Welke zit je?
In 1 Korinthe 9 vers 11.
Oh,
in 1 Korinthe 9 vers 11. Indien wij het zijn, dat was Paulus en zijn medienslechten, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat van u het stoffelijke zouden oogsten? Dat is dan niet aan de normale, stoffelijke. De stoffelijke goederen. Dat ze hem financieel gewoon zouden betalen. Voor de dienst die hij onder de Corinthiërs verrichtte. En houd dan bij dat zaaien en dat oogsten eventjes nog in gedachten. Galaten 6, hè? Want we moeten doorlezen in Galaten 6. Het staat niet los. Galaten 6 vers 6. En hij die onderricht wordt in het woord delen van alle goed, mede aan wie dat onderricht geeft, dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, daar heb je dat zaaien, En over dat zaaien heeft het in 1 Korinthe 9. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. He? Steeds dat zaaien en dat oogsten. Daar heeft het ook over in Korinthe 9 mezelf. Indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is dan te veel dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Je hebt geen gebruik gemaakt om te zeggen van jullie betalen me maar uit voor hetgeen wat ik doe. Ik zaai het geestelijke. Mag ik nu van u het stoffelijke oogsten? Hij zegt, ik heb van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Maar wij verdragen alles om geen verhindernis voor het evangelie op te werpen. Ja, want evangelie, daar maar geen enkele verhindering toe te zijn, heeft hij van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Vers 13. Weet gij niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten, dat zijn de priesters, van het heiligdom eten, en dat zij die het altaar bedienen, hun deel ontvangen van het altaar? Ja, alles wat geofferd werd, hè, in de tabernakel en later in de tempel, ja, daar was een deel van voor de priesters, hè, van de offerdieren en alles wat daar geofferd werd, en de offerspijzen, daar was een deel van voor de priesters. Vers 14, zo heeft ook de Heere, ook de verkondigers van het evangelie, de regel gesteld dat zij van het evangelie leven. Ja. En dat is de regel die Christus instelde. Dat de verkondigers van het evangelie kunnen leven. Maar Paulus heeft daar geen gebruik van gemaakt. Hij heeft daar wel recht toe, maar hij heeft dat niet gedaan. Vers 15, ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Nee, Paulus die heeft in zijn eigen onderhoud voorzien. Hij was tentenmaker. En overal waar hij kwam, ging hij tenten maken of repareren. En hij voorzag in zijn eigen onderhoud. Dat hij het allemaal schrijft aan de Korintiërs en hun dus al wel op de feiten drukt met een neus, wil niet zeggen dat hij daarin een verandering wil. Dat de Korintiërs nou opeens denken, oh, we hebben ons eigenlijk vergist. Hij is hier zo in bij ons geweest. En hij heeft gesproken. Hij heeft het geestelijk gezaaid. Maar hij heeft niet meer kunnen oogsten. Want we hebben hem eigenlijk ledig heen gezonden. En hij vroeg er ook niet om. Ja. Hij zegt dan vers 15b. Dit schrijf ik echter niet, opdat het zo op mij toegepast zou worden. Hij wilde geen verandering in, dat ze nou opeens dat wel zouden gaan doen. Want het ware mij beter te sterven, dan, nee, mijn roem zal niemand verijdelen. Nee, zegt hij, het zou mij liever te zijn te sterven, dan dat iemand die roem mij zou ontnemen. Zou verijdelen. Want dat is hem tot roem. Hij kan later zeggen, als hij bij Christus is, ik heb het geestelijke gezaaid. En ik heb er nooit financieel gewin voor gevraagd. Ik heb er nooit de collecte voor gehouden voor mezelf. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, en dat is mij ten roem. Dan gaat hij later op door over dat roem. Want hij zegt één ding, hij zegt vers 16. Want indien ik het evangelie verkondigd, heb ik geen stof tot roemen. Nee. Het evangelie verkondigen, dat is geen roem. Daar kan ik niet over roemen. Als je later bij de Heer is. Dat is een roeping. En in een roeping heb je maar te gehoorzamen. En ik kan niet later zeggen, Heere, ik heb aan uw roeping gehoor gegeven en ik heb de taak volbracht. Nee, dat is niet een stof dat roemen. Want de Heer die roept je, de Heer geeft je de woorden. Hè? Het is zijn werk en niet jouw werk. Je bent maar een instrument in zijn hand. Maar de mensen, dat was de regel die Christus wel had ingesteld, dat zij die het evangelie verkondigen ook van het evangelie leven. Maar Paulus zegt, ik heb er nooit financieel iets voor gevraagd. En dat is mij wel. tot roem. Wat mij niet tot roem is, dat ik het evangelie verkondig. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij indien ik het evangelie niet verkondigd. Want doe ik dit vrijwillig, dan heb ik aanspraak op loon. Ja, dat is een ander geval. Als de Heer niet van je vraagt en je gaat dat toch doen, en je doet helemaal vrijwillig op vrijwillige basis, en je bent geen slaaf, je bent geen doulos, geen gevangene des Heeren enzovoort, ja, dan doe je het vrijwillig. Dan heb je recht op loon. Maar als je een slaaf van iemand bent, heb je het maar te doen. Maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. Wat is dan mijn loon? Dit, door mijn evangelieprediking, het evangelie om niet, voor niks, zegt hij, om niet te mogen brengen. En zo van mijn bevoegdheid als evangeliepredikeer geen gebruik te maken. Hij maakt er dus geen gebruik van. En toch, als het wel de keerzijde, ook al maakt hij daar geen gebruik van, wil dat niet zeggen dat de Corinthiërs daar maar mee ontslagen zijn, eigenlijk van hun plicht, om wel degelijk bemoeienis te hebben met de dienst die hij verricht, en achter zijn dienst te staan, ook financieel. Maar hij gaat er niet om vragen. En hij vraagt er bij de Corinthiërs expres niet om, vanwege de moeilijkheden die in die gemeente zijn. Want dat is nog een andere reden. Hij wil geen hindernis voor het evangelie opwerpen. Maar ze gaan naar 2 Korinthe 11. Dan is daar toch nog een andere reden. Vers 7. Waarbij boven staat de belangeloosheid van Paulus. 2 Korinthe 11 vers 7. Of heb ik er verkeerd aan gedaan? Dat ik om u te verhogen mijzelf vernederde. Door u om niet, hè, voor niks, het evangelie Gods te verkondigen. Andere gemeenten hebben geplunderd door vergoeding aan te nemen. Hij daar dus wel, die gemeenten, die gingen wel achter zijn dienst staan en die wilden hem wel steunen en die gaven hem ook ondersteuning. En die zegt, in de andere gemeente heb ik geplunderd door, hoe heeft hij geplunderd? Door die vergoeding te accepteren, hè, door die gift te aanvaarden. En toen ik bij u was en gebrek kreeg, ja, het was notabene, hij kwam in Korinthe, hij predikte daar nog vrij lang ook, hij woonde daar lange tijd, en hij kwam, hij kreeg dus gebrek, hij zegt, ben ik niemand lastiggevallen, want wat mij ontbrak, hebben de broeders die uit Macedonië kwamen, niet uit Korinthe, nee, uit de provincie Macedonië, helemaal in het noorden van Griekenland, aangevuld, en in elk opzicht, heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn. En dit zal ik blijven doen. Ja, want het was een stelletje daar. In Korinthe. Het was een moeilijke gemeente. Ik dacht dat ze heel geestelijk waren. Oh, ze waren zo geestelijk. Ze waren met de geestelijke gaven bezig. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 12. Hele hoofdstukken geschreven over de geestelijke gaven. Oh, wat een geestelijke gemeente, menige pinkstergemeente, een charismatische gemeente, die wil zich spiegelen aan de gemeente van Korinthe. Nou, doe het maar niet. 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 3. Waren ze geestelijk? Nee, ze waren vleeselijk. Geestelijke baby's. Ze waren vleeselijke christenen. Geen geestelijke christenen. En waar blijkt het dan in de praktijk uit? Nou, dan moet je gewoon naar de praktijk kijken. Moet niet naar een samenkomst gaan waar de een de ander van het podium verdringt om zijn geestelijke gaven te laten tonen en daarmee te laten zien hoe geestelijk die is. Nee, dan moet je kijken naar de praktijk. Nou, ze lieten de apostel Paulus gewoon verkommeren. Het is een schande. Dat is het. Hij leed gebrek. En nota bene broeders van buitenaf, uit Macedonië, die kwamen in feite. Die stuurde in feite de Heer, gaf de Heer als waar in hun hart om naar Korinthe te gaan. En aan te vullen wat hem ontbrak. Paulus keek wel 3 keer uit. Om aan de gemeente van Korinthe daar hun daar enigszins mee te belasten. Want hij kwam gelijk in de probleem. Ja, dat dit universeel is om voor sprekers... naar sprekers om te zien, ook financieel. Dat is niet alleen in Galaten 6 zo, maar ook in Korinthe zo, maar ook in 1 Timotheus 5. Dan gaan we dan in feite stappen naar onze bedeling. 1 Timotheus 5. Vers 17. 1 Timotheus 5 vers 17. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe voor al hun die zich belasten waarmee, met prediking en onderricht. Immers de schrift zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En de arbeider is zijn loon waard. Dat is een algemene regel. De arbeider is zijn loon waard. De arbeider in Gods wijngaard verdient zijn loon. En ook al mag dat vanzelfsprekend lijken, in de praktijk is dat niet zo vanzelfsprekend. En is dat ook niet altijd zo gemakkelijk. Als je naar Filippenzen gaat, je moet goed opletten wat Paulus daar zegt tegen de Filippenzen in Filippenzen 4. Want de Filippenzen die stonden wel achter de dienst die Paulus als apostel verrichtte. En daar zegt Paulus tegen de Filippenzen in hoofdstuk 4 vers 10. Filippenzen 4 vers 10. Ik heb er mij ten zeerste over blijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, daar heb je het, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Zij waren de enigste. Dit waren die broeders uit Macedonië, de Filippenzen. Geen enkel andere gemeente stond met hem in rekening van uitgaven en ontvangst. Alleen de Filippenzen. Want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd. Ze zonden dus, ook nu, Paulus in Rome in de gevangenis zat, stuurden ze Epafroditus met hun gift en ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam gode, welgevallig offer. Ze zuiverden in feite financieel, zonder ze hem ondersteunen en zo werd alles aangezuiverd wat ontbrak. Ja, je ziet door heel de Bijbel heen, zie je wat in Galaten 6 vers 6 staat, in bredere zin steeds terugkomt. Hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Vers 7. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. In de staat, ook al klinkt dat raar, in direct verband met vers 6. Hij die onderricht wordt in het woorddelen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. En kijk uit dat je dat wel doet. Dat is wat Paulus zegt. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Vers 7 wordt vaak helemaal weer geïsoleerd gelezen. Dan denkt men, ach, als men dit zo leest. Paulus springt van de hak op de tak. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit in de Bijbel. Vers 7 en 8 staat in direct verband met vers 6. En je moet het dus doorlezen als één geheel. Je kan ook lezen en vertalen van dwaal niet, God laat niet met ze spotten, van vergis je niet. Je kan God niet voor de gek houden. Je kan wel doen alsof, maar God laat niet met zich spotten. Met andere woorden, een christen die van al zijn goed niet deelt met degene die hem onderricht geeft, die kan wel beweren in het thema van heel Galaten 5 en 6, die kan wel beweren dat hij door de geest leeft en dat hij wandelt door de geest, zoals de Korintiërs ook beweerden, en dat hij de vrucht van de geest openbaart, hè, wat liefde is. Maar hij kan God niet voor de gek houden. God weet wat hij in werkelijkheid geeft. Geeft van zijn goederen aan degene die hem het onderricht geeft. En zo iemand zal zeker oogsten van wat hij zaait. En deze link naar zaaien en oogsten, we zagen al een link, hè, naar 1 Korinthe 9 vers 11, maar er is nog een link naar de Korinthebrief, naar de 2e Korinthebrief, over dat zaaien en oogsten, in 2 Korinthe 9 vers 6. 2 Korinthe 9 vers 6. Want we moeten hier toch wel wat dieper op doorgaan. 2 Korinthe 9 vers 6. Waar staat: bedenk dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Het staat in een hoofdstuk waarbij wij boven staat, heel terecht, door de MBG-vertalers, in vers hoofdstuk 9, de collecte voor Jeruzalem. Het gaat over een collecte. En ook vers 7 en 8 van Galaten 6 staan in verband met een collecte. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. En we zullen zo wel zien dat God inderdaad niet met zich laat spotten. Laten we dit eens wat uitgebreider lezen. 2 Korinthe 9, laten we beginnen in vers 5. Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te wekken, van tevoren tot u te gaan en u vroeger toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift. Waar was Paulus mee bezig? Nou, Paulus was bezig niet alleen in Korinthe, maar in al die gemeenten waar hij kwam, om ze te laten zien dat zij verplicht waren. En dan begon hij niet over zichzelf, maar dan begon hij over de gemeenten in Judea. Begon hij te wijzen op het gelovige deel van Israël, het gelovig overblijfsel. Joden, die arm waren, dat ze daarvoor hadden te zorgen. En hij was bezig om een enorme collecte te verzamelen in al de gemeenten waar hij kwam. En hij wekt hier, hij zendt dus broeders nu tot de gemeente van Korinthe, hier. Toen hij die tweede Korinthebrief schreef, kondigde hij ze aan dat hij broeders zou sturen en dat ze hun vroeger toegezegde milde gaven, die ze in gereedheid zouden brengen, hè, die klaar zou leggen als een milde gave, dat ze die ook zouden geven en niet als een afgeperste gift. Maar een milde gave. Bedenk dit, vers 6. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie mildelijk zaait, zal onmiddellijk oogsten. En een ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, ten alle tijden, van alles genoeg zal voorzien, in alle goed werk overvloedig mocht zijn. Gelijk geschreven staat: hij heeft uitgedeeld aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen en het gewas uw gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door uw bemiddeling, door onze bemiddeling, dankzegging aan God bewerkt. Ja, wat die Paulus eigenlijk zegt, dat God de blijmoedige lever goed lief heeft. Hè? God heeft de blijmoedige gever lief. En dat ze als het ware niet de hand op de zak moeten houden, dat ze weer moeten beseffen dat als je geeft, dat je dan ook zal ontvangen. En dat God als het ware je ook het zaaisel ter beschikking stelt. En dat hij zelfs je goed vermeerdert. He, dat het een goede investering is. He, dat je hemels te goed zelfs aangloeit. He, dat je later in de hemel de rente ziet van hetgeen wat je geeft. Het is als het ware de beste bank waar je aan geven kan. Niet dat je het daarom doet, maar zo werkt het wel. En Paulus wijst erop. Je krijgt rente bij God op rente, zegt hij. God betaalt dat dubbel en dwars aan je terug. En wees dus niet bekrompen, wees onbekrompen. Vers 12. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeftigen der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. Ja, die arme in Judea en in Jeruzalem, die zullen God ervoor loven en danken dat ze zo'n enorme gift krijgen. He, als ware uit dat ook een gift is die Corinthiërs geven, als ware door de liefde van Christus gedrongen. Vers 13. Want door dit duidelijke blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam beleiden van het evangelie van Christus en om uw onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl zij ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods die op u rust. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Ja. Het principe van Galaten 6, vers 2. Draagt elkanders lasten, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Draagt elkanders lasten. Die collecte voor Jeruzalem, die komt ook terug in de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 15. Romeinen 15. Vers 25. Dan zegt hij tegen die Romeinen, ik begin maar in vers 22, want hij wil graag naar Rome. Hij wil de Romeinen in Rome graag bezoeken, maar ja, dat lukt hem maar niet. Vers 22. Daarom werd ik dan ook herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. Maar thans, nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft, en ik zeker tal van jaren verlangend bent om tot u te komen. Zodra ik naar Spanje reis, ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te zien en door u voortgeholpen te worden voor mijn tocht daarheen, wanneer ik eerst enige mate van u genoten heb. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen, want Macedonië en Achaïe daar was Korinthe, en in Macedonië en Filippi onder andere, hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heilige Jeruzalem. Zij hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht. Want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hen stoffelijke goederen hen te dienen. Je ziet, die collecte, die verzamelt hij uit Macedonië en uit Achaïe. En die collecte, die brengt Paulus persoonlijk bij zijn vijfde bezoek aan Jeruzalem, brengt hij aan de armen in Jeruzalem over. Dat is hem ook opgedragen, hè? Want toen hij de tweede keer, hij is totaal 5 keer is hij in Jeruzalem geweest. Dit was in Romeinen 15, toen hij op reis was, de laatste keer dat hij in Jeruzalem kwam. Dit laat ook zien dat Romeinen is geschreven in de handelingen, helemaal aan het eind van de handelingen. Dat toen hij voor de laatste keer in Jeruzalem terugkeerde, aan het eind van zijn derde zendingsreis. En hij heeft die collecte ook helemaal georganiseerd. Waarom? Nou, toen hij voor de tweede maal in Jeruzalem was, in Galaten 2 hebben we daarover gelezen. Toen hij voor de tweede keer in Jeruzalem kwam en door op grond van een openbaring ging, hè, Galaten 2, en hij daar ook Kefas, hè, Petrus sprak en Johannes. En daar ook hij die afspraak mee maakt. Hè? In 2, ik laat het 2 vers 8. Immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besneden, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. En is het daar weer afgelopen? Nee. Jacobus, Petrus en Johannes gaven één ding aan Paulus en Barnabas mee. Ze moesten één ding doen. En wat was dat? Vers 10. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken. En ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. En Paulus, dat heeft hij gedaan. De armen van Jeruzalem en van Judea, daar heeft hij aan gedacht. En daar is hij aan blijven denken. En hij heeft zich ook ingezet om dat vooral te doen. Hij heeft collecten verzameld onder de heidenen. Waarom? Galaten 6, vers 2. Draagt elkanders lasten. De heidenen waren het verplicht. Waarom waren ze het verplicht? Nou, Romeinen 15 vers 27. Daar lazen we toch. Zij hebben het immers goed gevonden. Die heidenen. Die gemeente. In Macedonië. En dan ga je. Maar zijn het ook jegens hen verplicht. Zijn het verplicht. Waarom zijn ze het verplicht? Want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen, aan de geestelijke goederen van Israël, deel hebben gekregen, behoren zij ook het hun, met hun stoffelijke goederen hen te dienen. Dienen ook deze heidense gemeente met hun stoffelijke goederen hen, Israël, te dienen. Het gelovige overblijfsel. Want wat was er geschied? Romeinen 11. Romeinen 11, vers 17. Romeinen 11, vers 17. Dan zie je de olijfboom staan van Israël. En dan zie je van dat de Heere in de handelingentijd van die olijfboom takken afbreekt. Joodse takken. Vers 17. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als meeldeloos daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroemt u dan niet tegen de takken. Ze hebben deel gekregen. De heidenen zijn geënt op de olijf om Israëls. Om Israël tot jaloersheid te wekken. En van welke sappen hebben ze deel gekregen? Nou, aan de zegenrijke sappen van de olijfboom Israëls. Van de zegeningen Israëls. Ze hebben deel gekregen aan het geestelijke. Nou, dan behoren ze ook het stoffelijke met hen te delen. Als Israël met hen het geestelijke deelt, dan behoren de heidenen ook het stoffelijke met Israël te delen. Zo simpel is wat. Dat is de kwestie. En daarom droegen Jacobus, Petrus en Johannes, Paulus en Barnabas op om aan de armen te blijven gedenken. Dat als die heidenen tot geloof zouden komen, en geënt zouden worden op de lijfboom, dat ze niet alleen het geestelijke deel doen, maar ook het stoffelijk, draagt elkanders lasten. Ja, dit principe, hè, dat een mens oogst wat hij zaait, hè, vers 7, dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Ja, dat is maar al te waar gebleken in de handelingen. We gaan lezen Handelingen, hoofdstuk 5. Handelingen, hoofdstuk 5. De praktijk van Galaten 6. Handelingen 5. Vanaf vers 1. En een zeker man met naam Ananias, met zijn vrouw Safira, verkocht een eigendom. Hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En was na de verkoop de opbrengst niet te uw beschikking? Hoe komt gij aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En grote vrees kwam over allen die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af en zij droegen hem uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer 3 uur dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeiden ja voor zoveel. En Petrus zeide tot haar, hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest des Heren te verzoeken? Zie de voeten van hen die uw man hebben begraven zijn aan de deur en ze zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit. En de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En grote vrees kwam over de hele gemeente en over alle die dit hoorden. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. God laat niet met zich spotten. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 6. En de hele geschiedenis van Ananias en Safira stond hem, maar ook iedereen, nog zeer helder voor ogen. God laat niet met zich spotten. Hij die onderricht wordt in het voordelen van alle goed, mede aan wie dat onderricht geeft, draagt elkanders lasten. Maar wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Ananias en Safira, die zaaiden. Ja, die zaaiden verkeerd. En ze oogsten verderf. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. En je ziet hier dus hoe letterlijk dit genomen moet worden. En dat je dit dus moet lezen, Galaten 6, in de handelingen. En je het ook in de handelingen moet laten, want God treedt nu niet zo op in deze tijd. Dat je iets voorneemt, dat je denkt, nou, ik kan het al verkopen. En laat ik die opbrengst maar aan de Heer geven. Dat je het voorgenomen in je hart. En dat je het later maar toch maar niet doet. Ja, zoals de Corinthiërs neigen te doen. Het wel beloven, maar niet doen. Aan de Heer iets beloven te doen. Maar later toch denken, nou, het is toch wel een beetje veel. En het niet doen, erop terugkomen. Dat was wat Ananias en Safira deed. Ze gaven wel, maar ze gaven niet alles. Ze hielden iets van de opbrengst achter. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Dat je dit gedeelte natuurlijk moet lezen in de handelingen en daar in de handelingen moet laten. Dat is wel duidelijk. Want vers 8 staat anders haaks op de boodschap van het evangelie, op de boodschap van de Bijbel. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Haal je vers 8 los uit de context van Galaten 6 en los uit de context van de Handelingen. En onderscheid je Handelingen 28 vers 28 niet. Zoals in de kerken normaal doen. En je zegt de gemeente is van Handelingen 2 af. En je gaat dan Bijbelverklaringen erop naslaan over de uitleg van Galaten 6 vers 8. Dan lopen ze allemaal daar met vers 8 lopen ze in de moeilijkheden. En zit enorm te stoeien. Die Bijbelverklaringen allemaal met vers 8. Want ze weten het allemaal goed dat vers 8 lijkt in te gaan tegen Bijbelse onderwijs. Dat de verlossing is door genade alleen. En dat de verlossing is uit geloof en niet door werken. Terwijl in Galaten 6 vers 8 hier lijkt te staan alsof het wel is door werken. Dat jij dus zelf eeuwig leven kan oogsten. Ja, dat krijg je als je geen onderscheid maakt in bedelingen. Dat krijg je als je gaat leren dat de gemeente is vanaf de Pinksterdag. Maar al die problemen vallen weg als je onderscheid maakt en ziet dat wij in een andere bedeling leven dan Ananias en Safira. Dat we in een andere bedeling leven dan in Galaten 6. Dat God nu niet zo optreedt. En dat je dit ook moet lezen door de ogen van Paulus. Toen aan die Galatiërs schreef dat de wederkomst van Christus spoedig zou plaatsvinden en dat het koninkrijk spoedig zou worden opgericht. Wat was de straf van Ananias en Safira als je kijkt en beoordeelt door de ogen van die tijd? Nou, ze maakten niet de wederkomst van de Heer mee. Ze zouden zo straks dat gaan meemaken. Christus zou wederkomen op aarde. Ze zouden het koninkrijk binnengaan. Maar zij oogsten verderf. Ze oogsten het eeuwig leven. Het aionische leven. Het leven van de komende aion. Daarvoor bedoelt hij met eeuwig leven. Al die verklaringen die gaan ervan maken dat het. Dan geven ze een hele andere invulling aan het woord eeuwig leven. Dat leggen ze dan niet uit als het leven waar deze Galatiërs en Paulus op uitkeken om het koninkrijk te binnengaan, het aionische leven. Het leven van de volgende, van de toekomende aion. Nee, dat halen ze. Daar gaan ze een soort evangelische betekenis aan geven. En dan komen ze helemaal in de knoop. En ze zien niet dat dit verderf en letterlijk verderf was voor Ananias en Safira. Ze bliezen de adem uit. Ze gaven de geest. Ze vielen dood neer. En ze werden begraven. Dit is letterlijk. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Maar zo was het in de Handeling. Waarom zijn er zoveel ziek en overleden in de gemeente van Korinthe? Nou, niet alleen omdat er zoveel zonden waren in die gemeente, maar ook door, net als bij de Sevier hoor, ook door dit. Paulus lieten ze arbeiden. En lieten ze spreken. Met de hand op de knip. Nooit wat geven. Die man leed gebrek. Ja, maar je wel met God te maken. Draag elkanders lasten. Zult gij de wet van Christus vervullen. En Paulus wijst het erop. Daarom zijn er niet zo weinigen bij u ontslapen, zegt hij. Dat heeft het allemaal mee te maken. Daarom gaat vers 9 ook zo verder. Hè? Ze zien uit naar de spoedige wederkomst van Christus. Naar het aionische leven. Naar het koninkrijk. Vers 9. Laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is. En die tijd, ja. Weldra zou het tijd zijn. Nog een korte tijd. En hij die komt zal niet op zich laten wachten. Weldra zou Christus wederkomen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Het eeuwige leven oogsten. Wil het eeuwige leven binnengaan. Dat is wat Paulus zegt. Vers 10. Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen en voor iedereen. Maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Onze geloofsgenoten, onze broeders en zusters. In de allereerste plaats. Maar laten we doen wat goed is voor allen. Niet alleen maar voor broeders en zusters, maar voor allen in onze omgeving. Doen wat goed is. Goed, ondanks dat dit allemaal geschreven is in een andere bedeling, in de bedeling van de handelingen, en je daarop moet laten, zien we toch wel een algemeen principe wat doorklinkt in al deze teksten. Daarom kunnen we er wel degelijk van leren hoe God met ons wil omgaan. Als laatste wil ik eindigen met 2 Korinthe 8. Wat heeft te maken dan met die opwekking om te geven voor die gemeente, voor die collecte voor Jeruzalem? In 2 Korinthe 8, vanaf vers 1, daar staat bij mij over opwekking. Opwekking tot offervaardigheid. En lees het dan vers 1 tot en met vers 15. Maar goed, ik lees u dan hetzelfde gedeelte uit Groot Nieuws. En waarom? Omdat Groot Nieuws toch heel goed weergeeft waar het hier om gaat. En als je het iets makkelijker vertaalt dan de MBG heeft gedaan, dan begrijp je het wat meer wat hier allemaal staat. En ik zal rustig lezen uit Groot Nieuws, zodat u terwijl de MBG-vertaling kunt volgen vanaf vers 1. 2 Korinthe 8... vanaf vers 1. Broeders, wij willen dat u op de hoogte bent van de gunst die God heeft gegeven aan de gemeenten in Macedonië. Vers 2. Verdrukkingen hebben hen zwaar beproefd, maar zij vloeiden over van vreugde. En ondanks hun bittere armoede was hun vrijgevigheid overstelpend. Vers 3. Ik verzeker u, zij hebben gegeven zoveel als ze konden, ja, meer dan dat. Vers 4. Spontaan en dringend smeekten ze ons om de gunst deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de christenen in Judea. Vers 5. Het was meer dan wij durfden hopen. Want eerst hebben zij zichzelf gegeven aan de Heer, en toen gaven ze zich met Gods wil aan ons. Vers 6. Met het gevolg dat wij Titus hebben aangespoord dat liefdewerk dat hij al eerder bij u begonnen was, nu ook tot een goed einde te brengen. Vers 7, u hebt alles in overvloed. Geloof, het voeren van het woord, kennis, ijver op allerlei gebied, onze liefde voor u, laat zien dat u ook bij dit liefdewerk overvloedig weet te geven. Vers 8, ik zeg dat niet bij wijze van bevel. Ik wil alleen de oprechtheid van uw liefde toetsen aan de ijver die anderen aan de dag hebben gelegd. Vers 9. U weet hoe goedgunstig onze Heere Jezus Christus is geweest. Rijk als hij was, is hij om u arm geworden, om door zijn armoede u rijk te maken. Vers 10. Ik zou u in deze kwestie een goede raad willen geven. Daarmee kunt u uw voordeel doen. U bent niet alleen als eerste met de uitvoering begonnen, maar u bent ook de eerste geweest die vorig jaar dat plan hebben opgevat. Vers 11. Maak dat werk dan af met dezelfde bereidheid als waarmede u het begonnen bent en met de middelen waarover u kunt beschikken. Vers 12. Want als iemand wil geven, verwacht men dat hij geeft naar wat hij heeft en niet naar wat hij niet heeft. Vers 13. Het is niet de bedoeling dat u door anderen uitkomst te bieden zelf in moeilijkheden geraakt. Er moet evenwicht zijn. Vers 14. Op het ogenblik lenigt u met uw overvloed hun nood, zodat zij later met hun overvloed uw noden kunnen ledigen. Zo ontstaat er evenwicht in overeenstemming met het schriftwoord: hij die veel had verzameld, had niet veel. En hij die weinig had verzameld, kwam niet tekort. Ja, als je deelt, ja, dan krijg je dat, hè. Die heeft er een wel veel, maar die geeft wel weg, zodat hij niet zoveel heeft. En hij die weinig van zichzelf heeft, die komt niet tekort, omdat hij veel ontvangt van de ander. En het principe bij geven is, Christus heeft laten zien, hij die rijk was, is arm geworden met de bedoeling om door zijn armoede ons rijk te maken. Amen.